Wel, zoals ik al zei, vandaag deel 2 over een aanvaring met traditie. En ik wil het gewoon lezen. Ik begin inderdaad van Johannes hoofdstuk 5, vers 9b. En ik lees tot en met 18, maar de preek zal stoppen. We zullen vandaag niet verder komen dan vers 16. Gewoon om de preek ook wat korter te maken. En vanaf vers 17 en verder gaat het eigenlijk ook meer over de vervolging. En het was Sabbat op die dag. En de Joden dan zeiden tegen hem die genezen was, het is Sabbat, het is u niet geoorloofd de lichtmat te dragen. En hij antwoordde hun, wel, die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tegen mij gezegd, neem uw lichtmat op en ga lopen. En ze vroegen hem, wie is die mens die u gezegd heeft, neem uw lichtmat op en ga lopen? En de genezen, en die genezen was, wist niet wie het was, want Jezus had zich ongemerkt verwijderd, omdat er een menigte was op die plaats. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem, zie, u bent gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt. De man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden zij hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Maar Jezus antwoordde hun, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom, dan probeerden de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen het gebod van de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen vader was en daarmee zichzelf aan God gelijk maakte. Tot zover de schriftlezing. Mijn verontschuldigingen. Wel, als ik u zou vragen, wie is God? Wat is dan het eerste wat in uw gedachten opkomt? Wat is het eerste waar u aan denkt als u deze vraag omschrijft, krijgt van omschrijf God eens? Want hoe wij God zien en hoe wij hem omschrijven, bepaalt eigenlijk grotendeels de richting van ons geestelijk leven. Zie, geen religie gaat verder dan haar beeld van God. En geen aanbidding van ons gaat hoger dan het beeld van God wat wij van God hebben. En in dat opzicht is het ook de belangrijkste vraag in ons leven. Wat is ons beeld van God? Wat is het eerste dat bij u en mij naar voren komt als wij denken aan God? Welk beeld dragen wij van God in ons hart? En waarom is dat die vraag belangrijk? Omdat dat namelijk vaak, dat is het eikpunt van ons leven. Dat is waar we als het ware ons leven op richten. De vraag is niet zozeer, daar worstelen we vaak mee van dat we aan God denken. Ja, dat we doorheen de dag aan God denken. Dat wij hem betrekken bij ons leven. Maar de vraag is eigenlijk een stap eerder. Welk beeld we van God hebben als we aan hem denken? Begrijpt u wat ik daarmee bedoel? Zie, want eigenlijk is de vraag, als ik de vraag aan u stel en ook aan mezelf, beschrijf God eens. Wat het eerste tot onze gedachten komt, geeft voor een groter gedeelte ook de richting van ons geestelijk leven. Ja? Vraag het aan iemand, het antwoord wat je krijgt, dan kun je ook redelijk goed bepalen wat het geestelijke richting van die persoon zal zijn als antwoord op de vraag van wie is God. Dat geldt niet alleen voor individuen, maar ook voor ons als gemeente. Zie, de meest urgente vraag voor ons als gemeente is, wie is God? Want dat bepaalt de richting van de gemeente. Wat wij verkondigen van God, bepaalt de richting. Maar misschien wel veel meer, wat er achterwege gelaten wordt, bepaalt de koers van een gemeente. En ik weet, geen mens op aarde, niemand in onze gemeente, ook ik niet, zeker ik niet, heeft een volledig en een juist beeld van God. Maar hierin ligt ook juist de uitnodiging en de uitdaging en de opdracht dat iedereen streeft naar een beter beeld van God. Een waarachtiger beeld van wie hij is. Zoals we hem vinden in zijn woord en in de Heer Jezus Christus. Om zo dicht mogelijk bij de realiteit en de werkelijkheid te komen. Zoals God zichzelf openbaart. Wie hij is. En in zekere zin zit hier groot voordeel in. Want de gelovige die groeiende is naar een helderder beeld van God en een zuiverder beeld van God en een waarachtiger beeld van God. Die blijft gespaard van enorme problemen in dit leven. Ja? Als wij meer groeien naar de grootheid, een juist beeld van de grootheid van God en een juist beeld van de goedheid van God en die balans daarin weten te brengen en te krijgen, dan veranderen heel veel zorgen in ons leven en worden bijzaken. Dan veranderen onze voorkeuren in onbenulligheden en kleinigheden. Dan worden onze persoonlijke overtuigingen doordrenkt met een bepaalde nederigheid. En de reden dat ik dit zo zeg is, in de tekst van vandaag komen we namelijk mannen tegen, de Joden, die meenden God te kennen. Die er diep van overtuigd waren dat ze goed en geestelijk bezig waren. Ze beroemden zich op de kennis van God, op de kennis van Gods woord. Ze hadden de Bijbel in de hand. Maar de werken en de woorden van de tweede persoon van de Godheid, Jezus Christus, paste niet bij hun beeld wat ze hadden van God. Dat is eigenlijk hun probleem. Zij hadden een, je zou kunnen zeggen heel eenvoudig, en dat vinden we in vers 17 en 18 en ook een klein beetje in vers 16. Als het gaat over de Sabbat, wat zeiden zij? Dat zou God nooit doen. God zou dat nooit toelaten omdat iemand een matras zou dragen. Terwijl Jezus de opdracht had gegeven. En als Jezus begint te vertellen over zijn relatie met de Vader, dan zeggen zij, zo kon God niet zijn. Of zo kan God niet zijn. God je eigen Vader noemen, zo'n relatie met God beschrijven, kan niet. Zie, zij hadden een beeld van God in hun gedachten, gecreëerd, waar de Heer Jezus niet inpaste, waar God zelf niet inpaste. Daar pasten de woorden en de werken van Jezus Christus niet in. Ze hadden een religie ontwikkeld waar de God van de Bijbel niet inpaste. Als je het zo bekijkt, het is een verdrietige conclusie, maar daar komt het op neer. Zie, ze begonnen met een zoektocht naar God vanuit de schriften. Daar gaan we ook heen. Als we gaan verder, dan kunt u dat ook zien. In vers 39 van ditzelfde hoofdstuk zegt de Heer Jezus ook tegen hun, gij onderzoekt de schriften. Hij onderzoekt de schriften, daarin meent gij eeuwig leven te vinden. Ja? Met de Bijbel in de hand, op zoek naar God, hebben ze een God gecreëerd naar hun eigen beeld. Een God die hun regels en voorkeuren moet volgen. En wij hebben nogal snel de gedachte dat wij naast de Heer Jezus staan. Hè? Op dit moment, als we zo dat verhaal lezen, dan kiezen wij, dan hebben wij het gevoel, we zitten in het team van de Heer. En we staan te kijken naar de Farizeeërs als die in gesprek zijn met die man. En dan zijn wij toeschouwer. En als we de Heer Jezus in beeld komen, dan staan we naar de Heer Jezus en zijn onderwijs, met name in vers 17 en 18, naar de geestelijke leiders, dan zitten wij in het team van Jezus. Maar het zou ons sieren. Het zou u en mij sieren om onze positie een beetje te veranderen. Om ons eerder te plaatsen naast de Farizeeërs, de Joden, en naast deze man. Zodat het onderwijs van de Heer ook onze harten kan vormen. Want zo begint het eigenlijk. En het begint heel eenvoudig met een onderzoek. Een onderzoek. Vers 10, zullen we er eens voorzichtig doorheen gaan. De Joden dan zeiden tegen hem die genezen was, het is Sabbat. Het is u niet geoorloofd de lichtmat te dragen. Nou, we hebben geen idee hoe ver deze man gekomen is met het oprollen van zijn mat, of het bij elkaar vouwen, of het plooien, of weet ik hoe het eruit zag. Het lijkt, we weten niet hoe ver dat hij kon komen, maar het lijkt erop dat hij niet ver geraakt is. En hij wordt als het ware direct door de autoriteiten gearresteerd en aan de tand gevoeld. En dat begint hij met de Joden. Nou, dat zijn de geestelijke leiders. We hebben dat al eerder gezegd, dat zijn de Joden. En in dit geval hoogstwaarschijnlijk de Farizeeërs. En de Sabbat, dat hadden we in vers 9 nog even gelezen, was een rustdag voor iedereen. Maar eigenlijk zou je bijna kunnen denken in het verhaal, zoals het hier geschetst wordt, dat het voor de Farizeeërs de drukste dag van de week was. Want zij gingen, iedereen in Jeruzalem was nagenoeg vrij. En zij gingen er als het ware op uit om te kijken of het wel allemaal werd nageleefd. Of de regels en de wetten die zij hadden geïnstalleerd, dat die werden uitgeleefd en nageleefd. Alsof zij daar als het ware als spionnen door Jeruzalem liepen. Om te controleren of iedereen zich aan de regels hield. En als er iets twijfelachtigs was, dan gingen ze erheen en dan trokken ze als het ware hun database open van de regels om het allemaal uit te vogelen en het aan te wijzen. Een soort geestelijke KGB. Zo voelt dat een beetje in deze context. Dat is een beetje het beeld wat Johannes hier schetst. En zo'n man met zo'n lichtmat, ja, dat valt op, hè. En dan mag er nog een massa mensen aanwezig zijn geweest. Misschien was dat wel juist de reden waarom de Joden daarheen gingen. Want waar een massa mensen is, daar gaat iets misschien wel fout. Wel, een man met een matras, die kun je van 100 meter ver ook zien. En het eerste wat bij deze mannen uit de mond komt, en het valt in onze tekst niet zo op, want wij lezen daar, het is Sabbat, spreken ze tegen deze man die genezen is. Het is Sabbat. In de Griekse tekst staat het woordje Sabbat vooraan. Sabbat is het. Sabbat. Dat is het eerste wat uit hun mond komt. Dat is het enige waaraan ze kunnen denken. Deze man moet geconfronteerd worden met één ding en dat is Sabbat. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, als we er zo even bij stilstaan met de inleiding in gedachten, deze mannen hebben een God. Maar die God is een God van regels, wetten, bevelen, inzettingen, verordeningen. Als je deze mannen, deze Joden zou vragen wie God is, dan was God een gestreng God, een rechtvaardig God, een heilig God, een volmaakt gerechtigheid, een God die gehoorzaamheid eist tot in elk detail. Dat klopt. Als ik zo die opsomming maak van rechtvaardig of van wetten, inzettingen, bevelen, verordeningen, die kunnen we allemaal terugvinden op Psalm 119, een loflied van Gods woord. Dus we kunnen daar prima mee uit de voeten. Maar wat ik hiermee bedoel, zoals wat ik ook in de inleiding zei, is niet zozeer wat deze mannen bevestigen, maar wat ze nalaten. Wat ze niet bevestigen. Genade, barmhartigheid. Dat is eigenlijk wat de Heer Jezus constant in de clinch raakt, ook met de Farizeeërs. De Heer Jezus was toen ook heel verwonderd toen hij een Farizeeër tegenkwam, of een schriftgeleerde, dat hij zei, wat is het grootste gebod? Dat hij zei van God liefhebben boven alles. Dat de Heer zich verwonderde. U bent niet ver van het Koninkrijk van God. Zie? Maar hier in deze context vinden we feitelijk Farizeeërs, vinden we de Joden die deels een eigen God hebben gecreëerd. En die maar één kant van het geheel accentueren, daarbij blijven. Weet u dat dat ook een beetje ons probleem is vaak? Ja, wij accentueren bepaalde zaken vanuit Gods woord, of wij accentueren bepaalde karaktereigenschappen van God, of wie God is. En soms focussen we op een aantal Bijbelversen die wij denken dat van toepassing is in een bepaalde situatie. Ja? En dat is vaak wel eens een beetje ons punt, want wij kijken naar anderen of we kijken naar onszelf en we pakken een paar Bijbelversen om te zeggen, dit is van toepassing in deze situatie. En deels is dat zo. Deze Bijbelversen zijn misschien meer van toepassing. Net als deze mannen komen met het vierde gebod, het was Sabbat. Dus de voorhand liggend dat het vierde gebod meer van toepassing is. Maar dat betekent niet dat de rest van de Bijbel niet van toepassing is. Soms zijn we zo nauw in ons Bijbelgebruik voor bepaalde facetten, dat wij voor bepaalde zaken maar een hele dunne Bijbel gebruiken. Wat zegt Timotheus ook alweer? Dat elk schriftwoord van God is ingegeven. Door God ingegeven. En elk schriftwoord is ook nuttig. Zie, die balans moeten wij hebben. Dat is een belangrijk facet. Elk facet van God is altijd van belang om in balans te houden. Wie God is. Wel, dat waren de Joden. Hetzelfde. In vers 11 gaan we eigenlijk naar de man. Het onderzoek gaat verder. Ja, de man antwoordt hun, deze mannen, deze Joden. En deze man zegt, wat die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tot mij gezegd, neem uw lichtmat op en ga lopen. En dat klopte helemaal. Als je gaat naar de teksten en we vinden dat in vers 8. Sta op, neem uw matras op en wandel, zegt de Heer Jezus daar tegen deze man. En dat zijn drie opdrachten. Sta op, neem uw matras op en wandel. Dat drie opdrachten. En de man verdedigt zich in zekere zin. En wat hij eigenlijk zegt is, het is niet mijn schuld dat ik met mijn lichtmat rondloop. Ik heb die opdracht gekregen. En je moet eigenlijk ook zien dat het onderzoek gaande is. Daarom wordt deze man ook eigenlijk ondervraagd en onderzocht. Daarom loopt het onderzoek ook. Er zijn constante regels die afgebalanceerd moeten worden. En daar waar die tradities zijn, zoals hier bij de Joden, dan hebben ze constant zijn op zoek. Wat mag niet. Iemand die op een brancard lag of op een lichtbed en gedragen werd, dat mocht wel weer. Als ik het juist heb. Maar zelf met je ding onder de arm gaan, als je genezen was, ja, nee. En je ziet hier dat deze man het eigenlijk zegt van het was niet mijn schuld. Maar er is iets meer aan de hand, want je hebt het gevoel dat hij zijn schuld afschuift. Ik doe alleen maar wat mij verteld is. En hij noemt de Heer Jezus niet eens bij naam. Hij zegt gewoon heel eenvoudig, hij die mij gezond gemaakt heeft. Hij die mij gezond gemaakt heeft. Hij heeft niet eens de tijd genomen om de Heer Jezus te kennen. En ik begrijp goed, we hebben niet alle puzzelstukken bij elkaar, maar er is wel een contrast. Want als we denken, en we hopen daar nog te komen, in hoofdstuk 9 van Johannes vinden wij een blinde. Een blinde die slijk op zijn ogen krijgt van de Heer Jezus en eigenlijk de opdracht krijgt, ga naar het bad van Siloam. En was je. En mits dat hij daar komt, hij was zich, wordt hij ziende. Deze man, in hoofdstuk 9, heeft Jezus nooit gezien. Die moet voor de autoriteiten komen, want het was Sabbat die dag. En hij verdedigt zich, maar hij verdedigt ook Jezus aan het eind. Hij neemt het voor hem op. Heel bijzonder. Maar deze man was niet blind. Deze man heeft Jezus gezien, heeft met hem gesproken, heeft zijn beklagen of zijn klacht bij de Heer gebracht. Is 38 jaar verlamd geweest. Eindelijk was er iemand die naar hem omzag, want dat was toch zijn klacht. Wil je gezond worden? Ja, ik heb niemand die mij in het water gooit. Eindelijk is er iemand die naar hem omziet. En hij neemt niet eens de tijd om te vragen wie het is. Niet eens de tijd om zijn dankbaarheid te tonen. Ja, ik begrijp het. Als we gaan naar vers 13, dan zien we dat de Heer snel verdwijnt in de massa mensen. Maar ook als we hem later in de tempel terugvinden, in vers 14, dan zien we dat hij heel weinig interesse toont in Jezus zelf. Het enige wat die man hier lijkt te doen, is zijn eigen stoep schoon te vegen en de schuld te verplaatsen naar een ander. En het werkt. Vers 12. Zie, want iemand die rondloopt op Sabbat met een lichtmat is erg, maar iemand die verkondigt dat kan, is nog veel gevaarlijker, want die kan veel meer mensen besmetten met zijn onderwijs. En dat is dus ook de vraag van de Joden. En ze vroegen hem dan, aan degene die genezen was, wie is de mens die u gezegd heeft, neem uw lichtmat op en ga lopen? Wie is die mens? Voelt u de toon? Voelt u de priem die met deze woorden meekomt, de scherpte? Vertel ons, wie is deze mens? Dan zullen wij hem eens uithoren. Dat voelt hier als het ware zoals ze het benoemen. En ze zeggen het volgende. Wie is deze mens die u gezegd heeft, neem uw matras en ga lopen? Nou, eigenlijk zijn ze compacter. Want eigenlijk staat er bij de laatste woorden, neem op en ga lopen. Ze nemen het woord matras of lichtbed niet eens in hun mond. Wie heeft tegen u gezegd, neem op en ga lopen? Wie is deze man? Vers 13, die genezen was, wist niet wie het was. Want Jezus had zich ongemerkt verwijderd, omdat er een menigte was op die plaats. Zie je, hier kunnen we ook uit opmaken dat deze man niet ver gekomen is met zijn wandeling. Met zijn lichtmat onder zijn arm, om het zo maar te zeggen. Heel snel wordt aangehouden door de gezagdragers. En het is juist op deze plaats waar Jezus eigenlijk die discussie vermijdt en bij de massa weggaat. Hij kan verdwijnen in de massa. Ongetwijfeld kwamen er heel wat mensen op die man af die er een keer staat. Iedereen kende hem als de man die daar al jaren lag te wachten op genezing. En eindelijk, hij staat, hij loopt. Dus een massa mensen trekt erheen en de Heer kan ongemerkt, als het ware in de menigte, verdwijnen. Als een onopvallende Jood in de massa. Het onderzoek. Maar hier laat de Heer het niet bij, want de Heer komt hem later tegen in de tempel en geeft hem onderricht. Zie, de Heer had deze man wel fysiek genezen en bij het badwater waar hij genezen was en gaat de Heer van hem vandaan en heeft hem alleen maar fysiek kunnen genezen. Op geen enkele wijze lezen we iets dat de Heer hem geestelijke instructies heeft kunnen geven. Maar daar laat de Heer het niet bij. En wat we al zeiden, als we gaan naar vers 14, dan lezen we ook daarna. Vond Jezus hem in de tempel. Daarna is een open periode. Een open tijd. Het zou kunnen zijn dat die man de tempel ingegaan was om een offer te brengen omdat hij gezond was. Maar dat moet niet. Het zou kunnen. Wat staat er zo mooi? De Heere vond deze man in de tempel. De Heere was bewust naar deze man op zoek. Deze man moest meer weten en moest meer ontvangen en meer te horen krijgen dan alleen maar een fysieke genezing. En de Heer opent het gesprek. Daarna vond de Heer hem in de tempel en de Heer zegt tegen hem: zie, u bent gezond geworden. Nog eens een bevestiging. En het woord laat daar ook zien dat het een permanente gezondheid is. Hij is toen genezen en hij is nu nog steeds genezen. Het is een blijvende genezing. U bent volledig genezen. Uw genezing is blijvend. Maar dan plaatst de Heer daar een stuk onderricht bij. Een stuk onderricht. Vers 14, C, het laatste stuk. En dan zegt de Heer dit: zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt. Want toen deze man voor het eerst Jezus tegenkwam, draaide alles om zijn genezing. Alles waar hij aan kon denken was een gezond lichaam. Dan zou hij gelukkig zijn, dan zou hij weer echt genezen man zijn. Maar nu is de man genezen. En voor hem is elk gevaar geweken. Fysieke genezing heeft hij ontvangen, maar geestelijk gezien is hij nog steeds blind. En dat is waar de Heer nu deze man over instrueert. Je mag kunnen lopen, je bent genezen. Maar er is nog een groot probleem, is dat je geestelijk blind bent. Zondig niet meer. En het meest voor de hand liggende in de context van waar we zitten en hoe Johannes dit naar voren brengt, is dat de verlamdheid van deze man veroorzaakt werd door een specifieke zonde in zijn leven. We hebben daar geen verdere aanwijzingen voor, maar de wijze waarop de Heer Jezus spreekt is dat de zonde die hij gedaan heeft iets ergs is overgekomen en dat was verlamdheid. Verlamdheid, zondig dat niet meer opdat hij niet iets ergers overkomt. Oftewel, zijn verlamming was erg. Maar als je door blijft zondigen, dan komt er iets wat veel erger is. Dan komt er iets wat veel erger is. En de Heer zegt: zondig niet meer. Stop met zondigen. En wat de Heer Jezus hier doet, is eigenlijk feitelijk: ontmoet hij hem in de tempel. En hij zegt heel eenvoudig tegen hem: je moet je bekeren. Als je nu niet inziet dat die fysieke zonde, of die fysieke handicap die je had, die verlamming, die kwam voort uit een zonde. Breek met die zonde. Want als je dat niet doet, overkom je nog iets veel ergers dan verlamming. De Heer begint geen onderzoek over tradities, hè? Zoals de Joden. De Heer geeft ook ruimte dat deze man zelf onderzoek gaat doen. De Heer geeft een algemene waarschuwing, waarvan de Heer ook weet dat die man zijn intenties of weet waar het ook wel vandaan kwam. Anders zou de Heer het specifiek zeggen, welke zonde het was. Maar de Heer gaat er ook vanuit dat hem dat gekend was, dat die man dat wist. De Heer geeft een algemene waarschuwing voor een specifiek probleem. Zondig niet meer. Als u zo doorgaat, zegt de Heer Jezus feitelijk in een parafrase, ja, of anders gezegd, als u zo doorgaat, overkomt u iets wat veel erger is dan verlamming. Als u zo doorleeft, wacht er alleen nog maar het oordeel en zal u straf moeten dragen voor uw zonde en uiteindelijk is daar de hel. Dat is het ergste. Dat is de koers van uw leven. Stop met zondigen. Bekeer u. En wat een mooi beeld vinden we hier van de Heer Jezus en van God, is het niet? Compassie in de genezing. In het fysieke herstel. 38 jaar verlamd. Hersteld. En de compassie van God. Dat een oprecht pleiten dat zijn ziel niet verloren gaat. Een perfecte balans tussen gerechtigheid, heiligheid en genade en barmhartigheid. En de Heer zoekt deze man bewust op om hem te instrueren. En dan volgt als het ware het oordeel. We zouden zo graag lezen dat die man bij de Heer bleef om hem te bedanken en hem wilde volgen. Wat we in de andere evangeliën soms lezen als mensen genezen worden of de Heer ontmoeten. Deze man, wat staat er zo? De man ging weg. En berichtte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Nu, we moeten voorzichtig zijn om niet meer in de tekst te lezen dan wat Johannes de schrijver hier bedoelde. Maar het klinkt niet echt positief. Johannes voegt dit hier toe op een wijze dat het geen compliment is naar deze man die 38 jaar ziek geweest is. Hij toont geen enkele interesse in de Heer Jezus Christus als verlosser. Hij heeft geen verlangen om zijn geneesheer beter te leren kennen. De man ging weg. De man ging weg. Klinkt bijna als de rijke jongeling, is het niet? Die bij de Heer Jezus komt en de Heer vertelt hem de kostprijs voor het eeuwig leven en de rijkdom die hij na die tijd zal mogen ontvangen. En hij ging weg. En hij ging weg. Zie, deze man is tevreden met een halve genezing. Deze man is tevreden met een fysieke genezing. De God van zijn leven is de God die hem geeft wat hij wil. Zie, dat is zijn beeld van God. Als er al een God in zijn leven mag komen, dan is het een God die geeft wat hij wil. Die naam van die God die heeft, die zou je kunnen zeggen van geef mij. Geef mij. En dan niet als een afhankelijk kind van God die zich onderwerpt aan, Heer, u weet beter wat ik nodig heb dan ik. Dat mag ons gebed zijn. Heer, geef mij wat u denkt dat ik nodig heb. Want u weet veel beter wat ik nodig heb dan ik zelf. Mijn hart, die zoekt alleen maar datgene wat ik wil en dat is misschien niet wat goed is voor mij. Deze man zit op de troon van zijn leven, in oordeel, stelt zich boven God in gedachten om te bepalen welke God in zijn leven mag komen. Alleen die God die mij geeft wat ik wil, op mijn tijd, op mijn wijze, op mijn manier en die alleen maar zegt wat ik wil en waar ik denk dat ik nood aan heb en begin niet over zonde. De man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Nu, mogelijk dat hij dit ging doen omdat er een gerechtelijk onderzoek naar hem liep en hij had een getuige ingeroepen gezegd van, ja, iemand heeft mij die opdracht gegeven. Aan wie dan? Wie is die mens die gezegd heeft, sta op en neem uw lichtmat en wandel? Wie is die man? Deze man die gaat dus naar de Heer om als het ware bewijs te leveren dat hij de waarheid gesproken heeft. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen, maar in het geheel lijkt het mij dat deze man eerder bezorgd is over de geestelijke autoriteiten. En hoe zij hem zien. Hoe hij zijn plaats in de maatschappij misschien weer terug zou kunnen krijgen. Omdat hij weet dat deze farizeeërs, deze joden een enorm invloed hebben in status en de plaats die je kan bereiken in de maatschappij. En hij lag letterlijk aan het ondereind. En hij was van hun afhankelijk om misschien wat beter ervan te worden. Deze man is niet geïnteresseerd hoe God hem ziet. Maar deze man is geïnteresseerd hoe de Joden hem zien. En waarom zeg ik dit? Omdat de Heer juist gesproken heeft over zonde en er is geen enkele reactie. Er is complete stilte. En ik weet, we moeten er niet meer inlezen dan noodzakelijk is. Maar het verhaal gaat verder. En hij gaat feitelijk erop uit om eigenlijk die mensen, die Joden, naar de Heer te wijzen. Die moet je hebben, niet mij. Nou, wij wijzen ook graag mensen naar de Heer. Wij willen ook de aandacht op de Heer vestigen, is het niet? Want deze man deed het. Alleen deze man doet het door hem te verraden. Door feitelijk Jezus te verklikken bij de autoriteiten, zodat die Jezus konden vervolgen. Hij doet het feitelijk om zijn eigen lijf te redden. En hij zendt de wolven op Jezus af, zodat ze hem met rust laten. Ja, hij veegt zijn eigen stoep schoon. Hij verraadt de Heer Jezus, zijn geneesheer. Zodat mogelijk het straf en het oordeel die hieruit voort kan vloeien, uit zijn overtreding, niet hem wordt aangerekend, maar Jezus wordt aangerekend. En dat is precies wat er gebeurt, vers 16. Het zou naïviteit geweest kunnen zijn, maar als we zo de tekst lezen, dan is dit een man die geen enkel interesse toont in zijn geneesheer, in de Heer Jezus Christus. Hij heeft een heel ander beeld van God en daar past de tweede persoon van de Godheid niet in. Hij bepaalt wel wat hij nodig heeft, niet God zelf. Hij heeft een God naar zijn eigen beeld in zijn hart en die regeert daar. Jezus wordt aangeklaagd. Is vreemd, hè? En daarom vervolgden, wat vinden we in vers 16, en daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden ze hem te doden, omdat hij deze dingen op Sabbat deed. En het laatste stukje dat hij deze dingen op Sabbat deed, geeft aan dat dit een patroon was van Jezus' leven. En Johannes geeft hier één voorval, maar laat zien dat dit een patroon van Jezus' leven is om op de Sabbat zo te werk te gaan. En dit, vanuit dit voorval genereert dat een dat Jezus aangeklaagd wordt, vervolgd staat hier. Jezus wordt vervolgd. De Joden hebben een beeld van God en daar past Jezus niet in. God voldeed niet aan hun verwachting. Ze zetten de Zoon van God voor hun neer en vervolgen hem gerechtelijk. Dat zit erbij, hè? Er is natuurlijk een grotere vervolging om hem te doden. Maar feitelijk is dat een start van de gerechtelijke vervolging van de Heer Jezus, om hem uiteindelijk te kruisigen. Want hij heeft zich, het is een sabbatschender, en hij heeft zich de Zoon van God genoemd. Zie, hun beeld van God stond het ware beeld van God in de weg. En daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden ze hem te doden, omdat hij deze dingen op Sabbat deed. De enige waarachtige God wordt vervolgd. Als je het zo ziet, dan is dat het meest trieste om te lezen. Hun eigen God en hun eigen beeld is zo sterk. Hun eigen beeld van God is zo sterk dat de ware en de waarachtige God in de persoon van de Heer Jezus Christus geen ruimte vindt in hun denken en in hun hart. Zie, als tradities domineren, is er geen plaats voor de ware en de prachtige God. Waar ons persoonlijk beeld van God domineert, is er geen ruimte voor de ware en de prachtige God die zich openbaart in Jezus Christus. ken God. Ken Christus. Erken je zonde en zoek verlossing van je ziel bij Hem. Leer Hem kennen. Daar zit een opdracht voor u en mij in. Kent u? Kent u de Heer Jezus Christus? Of zit u nog steeds op de troon van uw eigen leven? Voor jullie kinderen, voor jullie tieners. Ah, je hebt van Jezus gehoord, maar erken je dat Hij de Zoon van God is? Onderwerp je je aan Hem? Is er ruimte voor de Heer Jezus en voor wie Hij is als God? Is daar ruimte voor in je hart en je denken? Daar is bekering voor nodig, daar is wedergeboorte voor nodig, dat God jullie een nieuw hart geeft. En u een nieuw hart geeft, zodat het beeld van God, het ware en het waarachtige beeld van God, gestalte mag krijgen in onze harten. En voor ons, die al jaren met Hem wandelen. Ik denk dat hier wel een les in zit. Ook voor ons, om na te gaan. Wie is God? Welk beeld hebben wij van God? Mag dit ons zo verder ook weer leiden en voeden? Vader, dank u wel voor deze tijd. Dank u wel voor de rijke dienst, Heer, ook een goed gevulde dienst. Mag uw woord weer recht gesneden zijn, Heer. Mag u hier ook weer doorheen spreken. En mogen ons als kinderen ook weer gevormd worden, gevoed, Heer, maar ook gecorrigeerd naar een juist beeld van u, Heer. O Heer, we zijn zo geneigd om u met ons te vergelijken, Heer, maar u bent onvergelijkbaar, u bent onnaspeurbaar, u bent ontoegankelijk, u bent ondoorgrondelijk, u bent compleet anders dan al het geschapene. Heer, bewerk dat in ons en geef ons ruimte om u te leren kennen voor wie u werkelijk bent, in Jezus' naam. Amen.